Goedemorgen allemaal. Goedemorgen allegeren hier in Tjerke. Van harte welkom om vanavond hier vanmorgen natuurlijk met ons de dienst mee te vieren. Ook iedereen die weer thuis kijkt is van harte welkom om mee te luisteren, mee te kijken. Fijn dat u er bent om hier met ons de dienst mee te maken. Vanmorgen gaat voor dominee Herman Callier en ik mag u allemaal een hele goede en gezegende dienst toewensen.
We lezen vanmorgen Esther 1. Minne zal dat met ons lezen.
U zult het ongetwijfeld mee hebben gekregen dat deze week in het kader stond van het overlijden van een koningin. Queen Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk. De televisie stond er bol van kranten uiteraard. En waarom zeg ik dit? Nou, we gaan nu 2500 jaar terug. En opnieuw staat daar ook in een totaal andere cultuur, in een ander land, ook een koningin centraal. Maar op een geheel andere manier. En zo kunnen actualiteit en Bijbel elkaar ook weer versterken. Ik lees met u het eerste hoofdstuk van het boek Esther. Het was in de tijd van Ahasveros, de Ahasveros die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies stelde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren daarbij aanwezig. Vele dagen spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap ten toon en de pracht en praal van zijn majesteit 180 dagen lang. Toen deze dagen voorbij waren, richtte de koning een feestmaal aan voor alle bewoners van de burcht van Susa, van hoog tot laag. Dit duurde 7 dagen en het werd gehouden in het binnenhof van de tuin van het koninklijk paleis. Draperieën van fijn linnen, wit en blauw-purper van kleur, waren aan albasten zuilen bevestigd met rood-purperen koorden van byssus en zilveren ringen. Op een mozaïekvloer van porfier, albast, parelmoer en gekleurde stenen stonden rustbanken van goud en zilver. Er werd wijn geschonken in gouden bekers die allemaal verschillend waren en er was koninklijke wijn in overvloed zoals men dat van een koning verwachten mag. En bij het drinken gold de regel geen beperkingen. De koning had alle hofmeesters opgedragen aan ieders wensen tegemoet te komen. Ook Vashti, de koningin, richtte een feestmaal aan voor de vrouwen in het paleis van koning Ahasveros. En op de 7e dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij Mehuman, Bizeta, Garbona, Bichta, Abachta, Zeta en Karkas, de 7 eunigen die zijn persoonlijke dienaren waren, om koningin Vashti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem te brengen. Hij wilde de rijksgroten van de volken haar schoonheid laten zien, want ze was zeer mooi. Maar toen haar het bevel van de koning door de eunigen werd overgebracht, weigerde koningin Vashti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. Hij wendde zich tot de wijzen die kennis bezaten van het verleden. De koning was namelijk gewoon om al zijn zaken voor te leggen aan al zijn wet- en rechtsgeleerden. Zijn meest vertrouwde raadsheren waren Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, de 7 rijksgroten van Perzië en Medië. Zij hadden vrij toegang tot de koning en bekleden de hoogste posten in het rijk. Wat zegt de wet? Vroeg de koning. Wat moet er gebeuren met koningin Vashti, nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het koninklijk bevel dat door de eunigen is overgebracht? Daarop verklaarde Memugan ten overstaande van de koning en de rijksgroten. Niet alleen tegenover de koning heeft koningin Vashti zich misdragen, maar ook tegenover alle rijksgroten en alle volken in de provincies van koning Ahasveros. Immers, wat de koningin heeft gedaan, zal alle vrouwen ter oren komen en hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Zij zullen zeggen, koning Ahasveros gaf bevel om koningin Wasti bij hem te brengen, maar ze kwam niet. Nog vandaag zullen de vrouwen van alle rijksgroten van Perzië en Medië, zodra ze hebben gehoord wat de koningin heeft gedaan, zich hierop beroepen tegenover hun echtgenoten, en dat zal leiden tot veel minachting en ergernis. Als het de koning goeddunkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd, zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet bepaald worden dat Wasti, koning Ahasveros, niet meer onder ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven die beter is dan zij. Als in het gehele rijk, en dat is groot, bekend wordt dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd, dan zullen alle vrouwen van de hoogste tot de laagste hun echtgenoten met respect bejegenen. Het voorstel van Memugan vond instemming bij de koning en de rijksgroten, en de koning volgde het op. Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn en dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken. Tot zover Esther 1.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. We gaan de komende weken, Bart en ik, aan de slag met het Bijbelboek Esther. Die bijzondere geschiedenis, hoe het Joodse volk lijdt onder de haat van één man, maar gered wordt. Dat bijzondere boek waar de naam van God niet in genoemd wordt. En zich afspeelt in een wereld waarvan je zegt, jongen, jongen, wat gebeurt daar allemaal? En zo zijn we ook begonnen vanmorgen met dat eerste hoofdstuk. Wat een wereld, die wereld van die koning Ahasveros. Hij heeft de macht en de mensen in zijn rijk zullen dat weten. 180 dagen lang is het feest en uit alle hoeken en gaten van dat immense rijk zijn de belangrijkste personen, de mensen die ook maar een beetje invloed hebben, allemaal naar het paleis van de koning uitgenodigd. Mensen met een belangrijke functie in het land, de bevelhebbers van het leger, de adel en de hoofden van de provincies. Ieder die maar enigszins invloed kan uitoefenen, die moet er zijn. Het is dan ook niet de eerste de beste die Ahasveros, we kennen hem uit de geschiedenis ook als Xerxes de eerste, en weet eigenlijk best wel heel veel van deze man, ook van de tijd waarin hij leeft en hoe hij koning is geweest. Er zijn veel buitenbijbelse bronnen uit deze tijd die heel veel vertellen over deze koning. Hij was koning van Perzië van 485 tot 465 voor Christus. Gezien het Oude Testament eigenlijk dus een jonge periode. En er is een inscriptie gevonden in drie talen afkomstig van deze Xerxes waarin hij zegt, ik regeerde van Ethiopië tot India. Een immens rijk. En dan dat feestmaal 180 dagen lang. Ja, je kunt je haast niet voorstellen. Kun je 180 dagen dan feest vieren? Of ging dat misschien in volgorde met steeds weer nieuwe afgevaardigden? Nou, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval staat er wel bij dat hij zijn macht en zijn pracht en zijn rijkdom tentoonspreidt naar al die mensen met invloed in dat rijk. En dat doet hij niet voor niets. Want we weten uit de geschiedschrijving dat hierna Xerxes het plan wilde uitvoeren om Griekenland te veroveren. Dat behoorde nog niet tot het immense rijk, maar dat wilde hij er wel bij hebben. Griekenland, toen ook al een machtig land, ja, dat wilde hij wel toevoegen aan zijn eigen macht, zodat hij echt de leider van de wereld zou zijn. En in 480 en 479 na Christus is hij inderdaad opgetrokken naar Griekenland. En die missie is jammerlijk voor hem behoorlijk mislukt. Maar dit feest, die 180 dagen en al die invloedrijke mensen die moeten komen, historici gaan er eigenlijk vanuit dat dat allemaal ermee te maken heeft dat die mensen klaargestoomd moesten worden voor die oorlog. Die Ahasveros die wilde dat iedereen daarachter zou staan. En daarom laat hij zien, ik heb nu al de macht, ik heb het geld, ik heb de rijkdom en jullie moeten zorgen dat heel het volk hierachter staat. Nou, dat is de achtergrond van wat hier allemaal gebeurt in Esther 1. Nou, en aansluitend, als die invloedrijke mensen uit dat hele rijk zijn langs geweest en dat feest hebben gevierd, dan doet hij ook nog iets voor de mensen in zijn nabije omgeving. Wel bijzonder, 7 dagen lang wordt er in die burcht Susa, de hoofdstad rond het paleis, een feest gevierd, speciaal voor die inwoners van die stad. Alsof die daarmee ook wil bereiken van ook dichtbij moeten ze wel met me meegaan. En ze mogen allemaal komen naar de paleistuin en die is versierd. Nou, je weet niet wat je ziet. Ik denk als je niet veel geld had in die tijd, dan sloeg je steil achterover. Mocht wijn gedronken worden, net zoveel als je wilde. Uit gouden bekers, ook allemaal nog verschillend, allemaal handwerk. Zilveren banken, alles versierd. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar helemaal aan het eind van al dat gefeest gaat het behoorlijk mis. Het is haast voorspelbaar natuurlijk, hè? Hoe meer wijn, hoe meer chaos. En aan het eind van die 7 dagen, als de koning ook behoorlijk aangeschoten is, dan heeft hij nog een laatste troef in handen. Althans, dat denkt hij. Mijn prachtige koningin. Als ik die nou nog eens even tentoonspreid aan al deze mensen, nou, dat zal ze toch wel dat laatste zetje geven om mee te gaan in mijn plannen. Dus koningin Wasti moet komen. Maar ze komt niet. Ze zal er geen zin in gehad hebben om voor al die dronken mannen te verschijnen alleen maar als een soort trofee van schoonheid. Getooid met de kroon moet ze daar staan en ze doet het gewoon niet. Nou, ik denk dat ze best bedacht en beseft zal hebben wat de consequenties daarvan zouden zijn. Maar ze komt niet. Wel krachtig, deze Wasti. Nou ja, als je dit toestaat, dan is het hek natuurlijk voor de dam. Juist als je zo'n heel programma hebt gedraaid van 180 dagen om iedereen achter je te krijgen om zo'n oorlog te gaan voeren. En dan je eigen koningin, je eigen vrouw, die niet naar je luistert. Ja, dat lijkt als een kaarthuis in elkaar te storten natuurlijk wat hij beoogt. Dus er moet krachtig opgetreden worden. En Wasti wordt eigenlijk uit haar ambt als koningin, als je het zo mag noemen, gezet. En dat moet het hele rijk door ook maar even verteld worden. Ik denk dan misschien had ze het beter even stil kunnen houden. Want of dat nou dat hele rijk doorgegaan zou zijn, zet hij zich nu niet nog meer voor schut. Maar goed, zo gebeurt het. En hier voel je natuurlijk ook al wel als lezer dat er iets gaat gebeuren. Dat deze geschiedenis wel ergens naartoe gaat. Een kantelpunt. Maar we weten nog niet wat. Sowieso weten we nog niet zoveel als we dit gelezen hebben. Als gelovigen, als christenen, de eerste lezers van dit Bijbelboek. We hebben nog niks gehoord over God in dit Bijbelboek. Die wordt nergens genoemd, hier niet en verderop ook niet. Het Bijbelboek Esther beschrijft een godloze wereld. Een wereld van mensen dus. Waar mensen het helemaal voor het zeggen hebben. We hebben het ook niet gehad over de Joodse gemeenschap die er nog is in dat rijk. Dat komt volgende week als we kennis maken met Esther en Mordechai en de Joodse mensen in die burcht Susa. We hebben het ook nog niet gehad over waar dit Bijbelboek nu eigenlijk over gaat. De voorgenomen vernietiging van de Joden door de woede van één van die machthebbers. En het feest dat volgt, dat die vernietiging moet voorkomen. Komt allemaal nog. Maar vanmorgen zien we alleen maar de wereld van de macht. De wereld van een koning die de dienst uitmaakt. Een wereld waar gefeest wordt alsof alles ervan afhangt. En macht de drijfveer is voor alles wat hier gebeurt. En dan denk ik, wat is er toch eigenlijk weinig veranderd in de wereld om ons heen. Het was al bepaald niet voor het eerst dat de machthebber het op zo'n grote schaal voor het zeggen had, in de tijd van de Bijbel. Die Perzen waren natuurlijk de opvolgers van de Babyloniërs, hadden Babel veroverd. Babel, nou, was ook een immens rijk, verantwoordelijk voor de inname van Jeruzalem en de ballingschap van het volk Israël. Denk eens even aan dat immense rijk en die macht van Egypte, waar de Exodusgeschiedenis van Israël zich afspeelt. En wat er daarna allemaal nog gekomen is, want ja, die Perzen hebben het ook niet volgehouden. Die hebben geprobeerd Griekenland te veroveren, maar uiteindelijk ging het andersom met Alexander de Grote. Die walste over dat Persische Rijk heen, ook helemaal tot India, en het volgende Rijk was geboren. De Romeinen kwamen. En trek het eens door naar onze tijd. De 20e eeuw, met zijn immense rijken en machthebbers, met zoveel op hun geweten. Lenin en Stalin in Rusland, Hitler in Duitsland, Mao in China. Wat een macht. Wat een regime alleen maar gericht op uitbreiding van die macht. Onderdrukking van mensen, uitbuiting en een mensenleven, het doet er niet toe. En onze dagen. Ook wij hebben nu te maken met een machthebber van een gigantisch land, Rusland. Immens. Als je een kaartje van Rusland ziet, dan denk ik altijd, goeie genade, je zal dit allemaal maar moeten besturen. Wat een gigantisch land. Je kunt er je hele leven vol mee zijn en je handen vol aan hebben, maar het is niet genoeg. Want vroeger was dat toch groter, toen de Sovjet-Unie nog bestond en hoorden allerlei landen erbij en die willen we weer terug. En daarom hebben we nu een oorlog in Oekraïne. En tienduizenden soldaten en burgers zijn omgekomen. Hele steden liggen in puin. En wij weten er ook geen raad mee met de gevolgen. Met een gascrisis en prijzen die door het dak gaan en vluchtelingen die Europa overspoelen. Waar gaan we ze laten? We hebben geen huizen. Help. En de mensen om die machthebbers heen, die ook nu nog niks te vertellen hebben. Je ziet het nu ook weer gebeuren. Zo'n kringetje om zo'n president heen, die eigenlijk bestaat uit ja-knikkers. En mensen die allemaal van die bijzondere ongelukken krijgen. Laatst is er nog iemand die een beetje kritiek op Poetin had van 6 hoog uit het ziekenhuis gevallen. Die lag in het ziekenhuis en die viel van 6 hoog naar beneden. Denk je, ja, hoezo dan? Dat zat er niet. Ja, die was een zelfmoordpoging. Ja, dat zou dan gelukt zijn. Nou, afgelopen week stond er in de krant wel 12 voorbeelden van mensen die op een hele bijzondere manier zijn omgekomen de afgelopen tijd. Onverklaarbaar. Aangereden, ergens uitgevallen. En die Navalny, oppositieleider, vergiftigd, nog net gered, hè, in het Westen, in Berlijn, is in het ziekenhuis is weer opgelapt. En die had het lef om terug te gaan. Ja, die zit nu ergens in Siberië of zo, daar ga je niks meer van horen. Die man wordt gewoon weggestopt. Er is niks veranderd, hè, sinds de dagen van de Bijbel. Het gaat nog precies om hetzelfde. De macht. En misschien vliegt het jou en u ook wel eens aan. Waar is God dan in deze godloze wereld? Kunnen wij God aanwijzen in hoe het in onze wereld eraan toe gaat? Jonge mensen, ik denk ook voor jullie wel eens. Zie je dat God bezig is in deze wereld? Dat hij zijn wereld niet loslaat? En toch de dingen stuurt op een manier die past bij wat God bedoelt met ons leven, met het leven van anderen, met vrijheid en recht? Of moet je zeggen, ja, onze wereld is nog steeds zo godloos. Ik vind het ook moeilijk om dat te zien. Nou, we gaan de komende tijd aan de slag met dat Bijbelboek, Esther. En ja, ik kan alvast verklappen dat we natuurlijk toch gaan zien, ook al wordt God niet genoemd, dat God niet buiten deze geschiedenis omblijft. En dat God wel degelijk de dingen leidt. Maar Wel in het verborgene. In een geschiedenis die zich afspeelt ook zo ver buiten dat beloofde land Israël. Dat het ook haast niet anders kan, zou je zeggen. Maar wel degelijk gebeurt. God is daar wel. En ja, dan ben ik ineens ook heel dankbaar voor zo'n Bijbelboek Esther. Waarin God inderdaad niet ineens ingrijpt zo zichtbaar voor iedereen. Zoals hij dat in andere Bijbelboeken wel gedaan heeft. Denk eens even aan die andere bevrijdingsgeschiedenis uit de Bijbel. Die Exodusgeschiedenis. God die zijn slavenvolk bevrijdt van die heerschappij, van die farao. En zo letterlijk en zichtbaar ingrijpt elke keer dat je... Ja, dat je er stil van wordt. Dat je onder de indruk raakt. 10 plagen. Een zee die splijt door de woestijn. En elke ochtend ligt dat manna er. En als ze in het beloofde land zijn, dan lopen ze 7 keer om Jericho met die dikke muren. En de boel stort gewoon in. God is er, daar. Maar in dat Bijbelboek Esther leren wij dat dat ook wel eens anders kan zijn. Dat we dat niet altijd zomaar zien. Dat God er is. En toch, vol vertrouwen, mogen we om ons heen kijken. Omdat God deze wereld niet loslaat. Nou, we gaan een hele grote sprong maken. In de geschiedenis en misschien ook wel even in ons denken. Van die maaltijd van Ahasveros en dat immense feest van 180 dagen lang. Zijn wij vanmorgen hier in de kerk. En wij vieren straks het avondmaal. Christus nodigt jullie aan tafel, bij hem. En je ontvangt brood en wijn. De meest eenvoudige vorm van een maaltijd, zou ik denken. Klein stukje brood, klein slokje wijn. Samen in de kerk, bij onze heiland. Dat is alles. Maar Jezus' koningschap wordt wel zichtbaar in die tekenen van brood en wijn. Als hij daar met die kleine kring van zijn leerlingen samen is, voor de eerste keer dat brood pakt, het breekt en zegt, ja, dit is mijn lichaam dat gebroken wordt voor velen, tot vergeving van zonden. En als hij die beker inschenkt, hem rond laat gaan en zegt, drink hem uit, want dit is het bloed van het nieuwe verbond dat vergoten wordt tot vergeving van zonden. De macht van Jezus wordt zichtbaar als jij die beker aanneemt en dat stukje brood neemt. God ervoor dankt en ontdekt, zo is mijn koning, zo is mijn Heer. Zo is het koninkrijk van mijn hemelse Vader. En Jezus heeft van zichzelf gezegd, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. Broers en zussen, hoe groot kan het contrast zijn tussen die godloze wereld die draait om macht en de koning van de wereld die mens wordt als een kindje zo kwetsbaar en klein in onze wereld komt. Waar onze ziekten geneest, de armen weer op hun benen zet, het perspectief op het leven zoals God dat bedoelt weer opent. Door zichzelf te geven tot aan het kruis aan toe. Die macht van Jezus die harten aanraakt en levens verandert, van binnenuit. Die macht van Jezus die ook in de stilte van jouw hart wil zijn. En ook tegen jou wil zeggen, ook jij leeft in die godloze wereld. En misschien heb je daar zelf ook wel deel aan. Dat er ook in je eigen leven wel van die godloze momenten zijn. Of misschien verlangens. Of wat je doet. Waarvan je zegt, eigenlijk klopt het niet. Al die momenten waarin je toch ook weer mee lijkt te gaan. Met wat de wereld van je vraagt. En wat de machthebbers van deze wereld dichtbij en ver weg ons opdringen en opleggen. Maar avondmaal vieren is ook weer teruggaan naar je heiland. En vergeving ontvangen. Voor die momenten dat jij het ook hebt losgelaten. Je vertrouwen op je heiland. En meer op jezelf. Want iets van die godloze wereld houden ook wij in stand. Telkens als wij aan God voorbij leven. En als je straks brood en wijn ontvangt, verwonder je dan maar eens over die eenvoud waarin Christus in jouw leven komt. In wat Hij jou aanreikt. Een eenvoud die zo anders is dan wat de godloze wereld nastreeft. Maar ook hoe rijk dat in dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn Christus met al zijn gaven er voor jou wil zijn. En wij beelddragers van Hem mogen worden. Ook ons leven anders mag zijn. En wij in deze wereld Gods beelddragers mogen zijn. En wat is het mooi om dat verlangen ook in je hart te hebben. Dat wij toch in deze wereld mogen laten zien. We hebben een Heer. Zo anders dan alle machthebbers. Die van de mensen houdt. En er alles voor over heeft. Om ieder mens in zijn nabijheid te brengen. Amen.